De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Nehemia, het 8e hoofdstuk, het 11e vers, Nehemia 8, vers 11. Daar spreekt het woord des Heer al dus. Voorts zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete. En zend delen dengene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet. Want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Tot zover. Letten wij een ogenblik op droefheid en blijdschap in het licht van Gods heilige wet. We weten misschien dat de boeken Ezra en Nehemia handelen over een volk dat na lange tijd uit de ballingschap terug mag keren naar Jeruzalem. En de mannen Ezra en Nehemia hebben daar een grote plaats ingenomen, daar zij voor God waren uitverkoren om werkzaam te zijn ten goede van dat volk. Van dat overblijfsel dat weergekeerd is. Want niet allen zijn weergekeerd. Ze zijn ook niet allen tegelijk weergekeerd. Maar Kores de Pers, de Perzische koning, hij heeft toch in het hart gekregen om de Joden te laten terugkeren naar Jeruzalem en om haar muren die verwoest zijn te herbouwen. En stad en tempel weer in eer te herstellen. Ze gingen daar niet heen als vrijen. Ze waren ergens slaven. Dat komt ook in de gebeden die u verder in dit boek vinden kunt. Duidelijk uit als ze nood klagen vanwege hun ellende. Zij hebben namelijk toestemming gekregen om zulks te doen. Maar ze zijn onderworpen aan die vreemde machthebbers. U voelt wel aan als na zo'n lange periode dat een volk in een ver en vreemd land heeft verkeerd, zo'n volk weer terug mag keren, dat het allemaal even vreemd, even onwennig, even moeilijk is. Ze hebben een periode van grote tegenwerking gehad en nog Tobia en Sanballat en Gezer de Arabier. Die hebben alles op alles gezet om te proberen te verhinderen dat stad en tempel weer zouden worden herbouwd. Ze hebben zelfs geprobeerd door sluipmoord de leiders van het volk uit de weg te ruimen. Maar de Heer heeft ze bewaard. U zult verstaan dat zo'n volk, al is er de heugenis van het verleden, al is er waarschijnlijk bij sommigen van dat volk de innerlijke blijdschap en de innerlijke hoop gebleven, ook in dat verre land, op de ontferming van God. U voelt aan de andere kant hoe ontwortelend het werkt om van de openbare dienst verstoken te zijn die toch te Jeruzalem was. Om te missen de inzettingen en rechten des Heeren in het heiligdom. Om de priesters en de levieten te missen die hun werk deden voor het aangezicht God. En dat een mens zo gauw gewend is aan al het andere. Als je de gangen van dat volk nagaat, dan zult ge zien wat de zonden hebben teweeggebracht. Dan zult ge zien wat al bitterheid, wat al ellende, de mens zich op de hals gehaald heeft, in het verlaten van de God zijns levens, in het verlaten van het heilspoor, in het verlaten van het spoor der gerechtigheid. Zo diep zijn wij nu van God afgevallen, dat we een zee van jammer, bitterheid over ons hoofd hebben gehaald. Want het was vervulling van de bedreigingen die God uitgesproken had. Of mijn volk zult ge zijn, of niet. Zo ge mijn volk niet zult zijn, zo zal ik ook uw God niet zijn. Maar al de vloeken die zijn uitgesproken in dit boek zullen over u komen. Ik zal u slaan in uw in en in uw uitgaan, in uw huis en tuinwerk, in alles. Ik zal u slaan van de morgen tot de avond. Uw leven zal als tegenover u hangen. Uw ogen zullen bezwijken in duisternis. Uw voeten zullen struikelen op de weg. Gij zult verschrikt zijn van de morgen tot de avond. Gij zult beven van angst. Al die woorden, die heeft God gebracht over het volk. En ze hebben gemerkt dat God geen ledige aanschouwer geweest is, maar dat hij met de roede en bittere tegenheen dat volk bezoekt, juist omdat hij dat volk apart gezet had. Nu is er een berooid, een geplukt, een arm deel teruggekomen. Met veel moeite, zorg, met de schop of spade in de ene hand en het zwaard in de andere hand, hebben zij gebouwd aan de muren en aan het huis. Er zijn vreselijke dingen geweest, want Nehemia heeft al krachtig moeten optreden tegen die enkele rijken die er waren en die hun broeders onder dat alles nog uitbuiten, zodat zij schreeuwden naar de hemel vanwege de honger, vanwege de narigheid, het uitzichtloze, daar ze toch al zo'n berooid volk waren, dat dan nog zulke toestanden gevonden werden. En er is getwist en er is gesproken urenlang, lange dagen, en de profeet heeft trachten duidelijk te maken of de leiders des volks, Ezra en Nehemia, dat kan zo niet. Hoe kunt ge de een de ander doen verdrukken? Hoe kunt ge in deze omstandigheden, nu de Heere ons een kleine ontkoming gegeven heeft, hoe kunt ge dan nu nog zo te werk gaan? Zie hoe diep de mens gevallen is. Dat hij verwonderd zou dienen te zijn vanwege de barmhartigheden Gods, dat hij intussen zijn medebroeder nog verdrukt en hem het leven benauwd maakt. Er zijn nog veel meer dingen te reformeren. Dat komt in het vervolg van het boek wel uit. Als Nehemia en Ezra gaan ijveren tegen de misstanden van het volk, tegen de vermenging met het heidendom, tegen de vermenging met de vreemde dochters die niet bij het volk Israël horen. Maar als we dat alles nou eens samenvatten, dan mogen we zien de strijd van God om een volk, een kern afgescheiden te bewaren onder de wet, waaronder ze in bewaring gesteld werden, omdat de belofte zal vervuld worden. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid. En dan zie je
dat deze mannen gedreven zijn geworden in hun ijveren voor de wet. En om de rechten en inzettingen en de ordeningen door God ingesteld weer in te voeren onder het volk. En de misdaden en de zonden te bestraffen. Dan ziet u in hun drijven een geestesdrijven. Want de duivel en de Satan met zijn ganse aanhang, zij hebben niet anders beoogd dan de totale ondergang van dat volk. De Satan en de vijanden hebben gelachen en hebben gemeend dat Gods beloften op deze manier haar vervulling wel moesten missen. Want zal hij dan geboren worden die eenmaal komen zou? Zou hij dan geboren kunnen worden uit een volk, uit een mens, uit een vrouw? Die leeft als een heidin, een volk dat leeft, hem gedurig tergende. Of zal hij geboren worden in de lijn, weliswaar van zondaren, want zij waren zondaren, ook Maria, die laatste telg uit het huis van David. Maar zij werden verwaardigd om te geloven in de Heere. En om te wandelen voor zijn aangezicht in oprechtheid en al hun overtreding. Dat wil God. God wil dat zijn Christus geboren wordt door de lijn en door de gang des geloofs. Daarom zie je in die oude bedeling, ook in deze boeken en in de boeken der koningen en bij de profeten, zie je die onuitsprekelijke worst. Van het zaad der vijanden, het zaad der slang, om het zaad van de vrouw tegen te houden, het zaad van God te verderven. Altijd spitst de strijd zich daarin toe. In al dat rumoer, in al dat woeden zie je, de draak die voor de vrouw staat om het kind dat ze baren zouden te verslinden. Daarom zie je hier zulk een ijver. Want God wil door nood en dood heen, wil hij een overblijfsel bewaren. Hij wil naar de verkiezing zijner genade een volk afgezonderd houden. Dat het niet vermengt en te gronde gaat met de wereld die in het boze ligt, met het heidendom. God wil zijn Christus belofte vervullen, die hij eenmaal beloofd heeft. Iets betreffende de achtergrond van deze boeken. De grote strijd tussen de duivel en zijn aanhang en Gods eeuwige ontferming in het loutere welbehagen waarin hij zijn belofte zal vervullen. Goed, er zijn veel dingen rechtgezet. Er moeten nog veel dingen rechtgezet worden als hij dat boek zo verder leest. Maar ter zake. Het is nieuwjaar geworden. Nieuwjaar viel september, oktober. De Babyloniërs hielden nieuwjaar eigenlijk, en die kalender werd ook ten dele door de Israëlieten wel gebruikt, maar we zouden zeggen in de lente, in het voorjaar. Maar het nieuwjaar wat Israël oorspronkelijk hield, dat werd gehouden als na de periode van de droogte de regen weer kwam. Dus wij zouden zeggen voor ons zo'n beetje de herfst. De zevende maand, de maand Tisri. Een maand vol van feesten. Want in die maand valt het nieuwjaarsfeest, het feest van de trompetten, het feest van de heilige samenroeping, een bijeenkomst. Niet lang daarna de grote verzoendag. En niet lang daarna ook al in diezelfde maand het loofhuttenfeest. Het feest van de blijdschap
dat ze door God zijn uitgeleid en door de woestijn heen geleid naar het beloofde land.
Dus die zevende maand is een maand van feest op feest. Gedenkdagen, dagen van ontferming, dagen ook waarin de grote genade Gods verkondigd wordt. En al het volk, veel volk, is bij de poort. Als een enig man zijn ze bij de waterpoort. Er is iets in hun zielen gekomen van heimwee, van gemis. Want alles is nog niet op orde. Alles gaat nog niet zoals het met orde in het huis van de Heer behoort te geschieden. Het is allemaal nog zo, ja, mag ik dat woord gebruiken met eerbied, zo onwennig. Zo, ja, net als iemand die jarenlang in een mijn gewerkt heeft en die slaat zijn hand voor de ogen, die voelt zich niet meer thuis in het licht. Of zoals een mens die onder water gezeten heeft. Hij zit nog onder de modder en het vuil. Hij komt eruit, maar hij staat daar alsof hij uit een andere wereld komt. Alsof hij hier niet thuis hoort. Het zonlicht schijnt op hem en de modder druipt hem van het lichaam. Hij ziet eruit. Hij kan dat licht ook niet hebben aan zijn ogen. Hij kan niet ademhaast halen. Zo. Ach mens. Wat kan de mens? Dat merk je hieruit. Wat u is voorgelezen. Wat kan die ver en ver af dwalen. Op wegen die niet recht zijn. Maar dan komt soms ineens. Dat doet de Heilige Geest. Komt herinnering. Ze gaan naar Ezra, de priester schriftgeleerde, de wetgeleerde. En ze vragen of hij het boek wil halen, de rol des boeks, of dat hij die uit het huis wil halen en dat hij daarin zou willen voorlezen. En alle mensen zijn samengestroomd, de mannen, de vrouwen en de kinderen. En die verstandig waren om te horen. Dat zijn de kinderen. Dat betekent die kinderen die al net groot genoeg zijn. Dat ze kunnen horen. De baby's waren er niet bij. Maar die verstandig waren om te horen. Hoe oud voor Israël was dat misschien pas 10, 12 jaar. Maar er zullen kinderen bij geweest zijn. Heel veel. Die met aandacht hebben geluisterd en die nog niet alles konden begrijpen. Het is nieuwjaar. Het feest van het trompetgeklank. Het feest dat God ons erdoor gebracht heeft en dat hij verder wil gaan. Dat hij in zijn grote ontferming het volk bijeen roept om verblijd te zijn dat er een God is, de ene ware God, die zijn ellendige hoop niet alleen laat in het oude en in het nieuwe jaar, die trots alles, hoe diep in schuld ze ook gestoken zijn, laat trompetten voor hun oren. Ik leef in eeuwigheid. Ik ben God en niemand meer. Haal het boek eens. Daar zijn ze. Er is een stelling gebouwd. Een houten stellage. Dat Ezra wat hoger staat dan de anderen. Dat ze hem allemaal kunnen zien. De mensen die er zijn, heel veel, Die zitten zoals het gewoon is, gehurkt, te wachten. Op de grond gehurkt te wachten op de dingen die komen zullen. Ze zijn allen benieuwd. Ze weten nog wel wat van dat wetboek. Ze weten wel wat van die schone dienst. Maar er is ook een geslacht bij die het nooit heeft beleefd. Die niet weet wat het zeggen wil. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's opgewijde top. Met Israëls achtere vader, de vorsten van elk huisgezin, zij trekken aan. Die er niet meer van weet. Maar nu zijn hun oren gericht naar het wetboek. Naar het wetboek. God werkt in die harten. Hoe ver dat strekt voor ieder persoonlijk, dat kunnen we niet zeggen. Er zullen erbij geweest zijn daar het als een morgenwolk weer is overgegaan. Maar er zullen er ook bij zijn, kijk, Gods kerk, Gods profeet is blij met de minste ritseling waaruit hij zou mogen vernemen dat God bezig is. De oren zijn ernaar. Ja. Dat is een tijd geleden. Dat wetboek. Die boeken van Mozes. En er staat er. Aan weerskanten zijn er nog 7 bij, priesters, levieten. Die staan erbij. In de buurt. Dat zijn de helpers. De medewerkers. En dan breekt het plechtige moment aan dat Ezra met de rol gekomen is en hij neemt plaats op die houten stellage die ze gauw gemaakt hebben. En hij rolt het boek, of de rol rolt hij uit. En als hij dat doet, wordt die ganse vergadering aangegrepen door eer. Want ze staan direct overeind uit hun gehurkte houding. De mannen, de vrouwen, de kinderen, ze staan. Het is maar een rol. Zult je misschien denken, nee, het is God zelf. God zelf, die aan zijn volk zijn woorden bekendgemaakt heeft. Niet alleen de 10 geboden. Maar hier hoort de hele Pentateuch, het 5-delige boek. De eerste boeken uit de Bijbel die God gegeven heeft. Boeken van recht. Boeken van genade. Boeken van ons goede geschapen zijn en van onze diepe val. Maar ook boeken waarin de genade Gods vermeld staat. Boeken van oordelen, maar ook woorden van eeuwig leven. Dat hij nooit handelt met ons naar onze zon. Wordt afgerond. En net dat hij de rol opent, staan ze allemaal overeind. Zoals in de christelijke kerk het vanouds gewoonte was, dat als de dienst der gebeden was, iedere man en jongen ging staan voor het aangezicht van God. Zo staan ze hier ook. Als hij het opende, stond het volk. En Ezra begint met een lofprijzing. Hij begint de Heere God te loven. Net als diepe achtergrond, dat we uit de muil des leeuws uitgerukt zijn. Want alles was verwoest geweest door de geweldenaren. Het bloed had gestroomd. En dat vanwege hun zonde. En nu in dit tijdsgewricht staan ze daar. Weliswaar maar een rest. Maar een overblijfsel. Maar ze staan daar. Die duizenden dicht bijeen. En Ezra gevoeld. Gods onuitsprekelijke barmhartigheid, dat ze eeuwig in de rampzaligheid verzonken waren. Dat ze er zijn. Dat Gods huis er weer is. Dat zijn dienst er weer is. Dat er nog een volk is, al is het nog zo ellendig. Al zijn ze nog zo verheidens. Al weten ze er nog zo weinig van. Maar God scheurt ze uit de muil van de leeuw. En hij zegt, hier terug.
En dan, roept het volk, amen, amen. Ze beaamt die lof. Dat God het waard is.
Eeuwig waard om geprezen te worden. Geloofd vanwege zijn grote genade. En dan strekken ze hun armen zoals de Jood gebruikt gewoon was, naar omhoog. Alsof er iets is van een aanroepen van de levende God. Van een mens die smeekt als het ware om erbarming dat God ons vasthoudt. Dat hij onze handen wilde vatten. Dat hij ons wilde leiden. Dat hij ons leren de enige weg door welke wij moeten zalig worden. Dat hij geen vuur zende van de hemel. Maar dat hij als een herder zijn ellendige schapen zou willen vatten om ze te leiden naar zijn raad. Dan werpen ze zich op hun handen ter aarde. Daarmee bekennende stof te zijn. Zulke weldaad van Gods zijde niet verdiend te hebben, maar verbeurd te hebben. Hun ter aarde werpen wil zeggen, minder dan een stofje, minder dan een druppel te zijn. We deden wel een beroep op u in het uitstrekken onze handen en armen naar de hemel. Heft uw handen naar omhoog. Maar we hebben geen rechten. We hebben geen aanspraken. We kunnen ons niet laten gelden. Ontferm. En ze aanbaden de Heere met hun aangezicht ter aarde. Wat een ogenblik, hè. Wat een ogenblik. Dat op deze geheiligde nieuwjaarsdag van Israël, dat ze daar zo liggen voor Gods aangezicht. Maar de wet wordt gelezen, duidelijk gelezen, en wordt verklaard. Het kan betekenen dat de meeste de oud-Hebreeuws niet meer verstonden, maar dat daarom het Aramees, zoals het gesproken werd in die dagen reeds, dat het vertaald werd uit het Hebreeuws, het Aramees. Maar ik zou het liefst maar zo zien. Ze hebben er een toelichting op gegeven. Die mannen. En de helpers. Overal vormen zich als het ware groepen. En er wordt langzaam gelezen. En tegelijk wordt er herhaald. En wordt er uitgelegd. En wordt erop gewezen. Als we bedenken dat deze bijeenkomst ongeveer 6 uren heeft geduurd. Dat de aandacht niet verslapte. Dan kunt u begrijpen hoe sterk de spanning was. En de geest die de mensen bond om te luisteren. En de priesters en de levieten bond. Om te verklaren het woord van God. Nou ja. Ze zullen al die boeken van Mozes niet uitgelezen hebben. Maar Ezra zal bepaalde gedeelten hebben gelezen. De meest aangrijpende. En toen hebben ze gehoord die wet. Die heilige wet. Ze hebben gehoord van die bemoeienis van God. Ze hebben gehoord dat ze met al hun noden en zonden bij hem terecht konden. Want hij had gezegd, ik ben de Heere, uw God. Ze hebben gehoord van de reis. Ze hebben gehoord uit die boeken, betuig dan eens tegen mij, Israël. Heb ik het niet goed gedaan? Je schoenen zijn niet versleten in de woestijn. Ik heb je uit en door geholpen. Ik heb rotstenen gescheurd om jullie water te geven. Ik heb manna uit de hemel gereven. Ik heb je vlees gegeven. Ik heb je beveiligd tegen de roofzuchtige volken. Zo ik dan uw Heere ben, uw Vader. En toen is er iets gebeurd. Toen op een ogenblik is er iets als een siddering door het volk gegaan. Door de mannen en door de vrouwen en de kinderen. Op een ogenblik voelden ze zich zo zwart, zo vuil, zo laag, zo liederlijk, zo gemeen tegenover de Heer. Ze voelden zich zo beneden iedere maat. Dat ze begonnen te beven en te huilen. Want het was alsof ze hun leven tegenover zich zien hangen. Het was alsof alles hun voor ogen werd gesteld. Al Gods heilige rechten en inzettingen, al zijn bemoeienissen, al zijn liefde, stank. Hebben ze hem teruggegeven. Wij niet beter. Wij niet beter. Wij zijn met hen. Zulke ellendigen. Zulke ontaarden. Zulke afwijkers. Maar zij weenden toen ze dat hoorden. Want ze worden in de dadelijkheid overtuigd. Hoe moet het verder? Het is nieuwjaar. Dat kan niet. Is het een echt diep berouw geweest? Dat zal uitgekomen zijn. Maar op dat ogenblik kunnen ze niet verder. En hoe meer de priesters onderwijzen de levieten, hoe meer ze de woorden horen, hoe meer ze weer herinnerd worden aan wat Mozes, die man Gods, gesproken heeft in de naam des Heeren, toen die dood en leven, vloek en zegen hun voor ogen stelde, hoe bedroefder worden ze. Droefenis in het licht van Gods heilige wet. Je kunt niet maken, maar hier is het er. Begrijpelijk. Jazeker, je zou zeggen een mens, die moest wel altijd bedenken. Zijn zonde en vervloeking. Zijn afdwaling en afmakingen. Zijn wandelen op een weg die niet goed is. Maar dan, ze zien het. Ze zien het, de priesters, Nehemia en Ezra. Ze zien het. En ze zijn het toch niet helemaal mee eens. Dat is nou het wonderlijke wat ik u vanmorgen wilde zeggen. Je zou zeggen, we kunnen God niets teruggeven. We kunnen goden dat rantsoen niet voldoen. Laten we dan maar blijven zitten. Laten we dan maar doodgaan. Laten we dan maar blijven huilen. Niet dat God daar iets aan heeft. Maar ja, wat moet je als je leven zo tegenover je hangt? En je hebt amen gezegd op de lof des Heeren. Maar je hoort nou ook dat amen Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En al het volk zal zeggen, amen. Ik kom niet in details. Het gaat om het verband, om de lijn. Maar ze hebben het wel gevoeld waar het over liep. Maar nou zeggen die priesters, Nehemia en Esra, die zeggen, nee, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Want deze dag, die is de Heere heilig. Bedrijft dan geen rouw. Ja, maar vanwege de zonde is het toch gepast rouw. Ja, dat komt wel. Straks komt er ook nog een keer een algehele boetedag. Dat kun je bij Nehemia lezen. En de vernieuwing van het verbond. Alles op Gods tijd en op Gods wijze. Dan zullen de priesters een boetgebed richten tot de levende God. Om ontferming en om genade in die bange tijden. Maar nu niet. Want het is nieuwjaar. Het is het feest van de trompetten. Het is het feest van de heilige samenroeping. Het is feest van de blijdschap. Dat hij aan een volk schoon diep in schuld in genade gedenken wil. Feest. De trompetten moeten heden schallen voor Israël. De zak en de as moet worden weggedaan. Want God maakt een nieuw begin. God gaat verder. God blijft niet staan. Maar wat hij toegezegd en beloofd heeft, zal hij vervullen. Ja, hij zal het ook vervullen, doch roepende in de benauwdheid die zij hadden, zal hij ze redden. Hij zal het ook vervullen, dat als ze in nood en dood komen te verkeren, en ze zullen zich buigen mogen voor God om te zeggen, o God, het is mijn schuld. Het is onze schuld. Dan heeft God gezegd, dan zullen ze gewaar worden. Mijn barmhartigheid, mijn vergeving, al waren hun verdrevenen tot aan het uiterste der aarde, ik zal ze terugbrengen. Want hij is een God van menigvuldige verlossing en vergeving. Nu gaan de levieten opeens andere woorden spreken. Zwijg, zeggen ze. Wees stil. Wees niet zo verdrietig. Doe dat niet. Gaat heen. Eet het vette. Dat was voor de oosterling begeerenswaardig. Vet. In tegenstelling tot nu. Vet. Vette van de melk. Vette koeken. In het vet gebakken. Zoete dranken. Daar is die ook gek op. Lekker zoete dranken. Wij ook niet zo meer. Maar het behoorde daar tot de elementen van blijdschap en vreugde. Eten en drinken. Vreugde. Zeg, man, hoe kan het? Die droefenis is toch zo verklaarbaar. Dat ze daar blijven liggen op de grond en niet overeind komen op die nieuwjaarsdag. Terwijl ze zo lang geluisterd hebben. Maar dat ze beginnen te beven. Het is toch begrijpelijk. Zou je dan niet eerder zeggen, Esra en Nehemia, het gaat goed. Laat ze zo liggen. Och, dat ze maar beleven liggen. Totdat ze de vergeving der zonde deelachtig zouden voelen in hun harten. Tja. Mensen, hoe zal ik het zeggen? Hoe moet ik het uitleggen dat God nou alles doet om zijn naams wil? Dat is tot zijn verheerlijking. Dat alle weldaden, zowel de ontdekking aan onze schuld, als ook de blijdschap vanwege de vergeving, is ondergeschikt aan het grote doeleinde Gods, dat wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Houd er erg in. Want zodra het gewicht komt te vallen op mijn droefenis, dan blijf ik eeuwig zitten. Zodra het gewicht gaat vallen op mijn blijdschap, loop ik evenzo ter helle. Maar het gaat alleen om hem, om zijn naam, om zijn eer. En het gaat in de diepste zin niet om de mens, dat hij zou blijven bij de smart, of dat hij zou blijven bij de blijdschap. Want straks komt er in Nehemia een algemene boetedag met rouw en zak en as. Maar hij zal niet bij het een nog bij het ander kunnen blijven staan. Hij zal tenslotte, en wie kan dat? Niemand. Maar God kan het. Hij zal tot God wederkeren. Hij zal opgenomen worden in de liefde van de drie enige God. Zijn ganse spijze zal worden om hem te eren en te prijzen. Hij zal in het Lam worden begraven. Hij zal in de Heer Jezus Christus wederom zijn God en Maker aanschouwen om hem te prijzen. Hij zal van zijn werken geprezen worden. Zie eens, het is nieuwjaarsdag voor Israël. Er is een heilige samenroeping. Er is trompetgeklank dat verkondigt het feest. Het feest dat verkondigt dat God nog met ons is. Dat hij nog verder gaat. Daarom zeggen ze: eet en drink, droog de tranen is af. Droog is af de tranen. En doet het rouwgewaad is van u. Eet en drink. Dat kan toch niet? Nee, dat zegt God de Heere. God de Heere zegt dat. God de Heere wil dat volk laten voelen hoe het erbij staat. En? Ga naar huis. Neem wat van het vele wat je hebt. Want er waren er die heel veel hadden. Er waren er die heel weinig hadden. Er waren er, zou wij zeggen, kinderen die een emmer met oliebollen hadden gebakken op oude jaar. En die van nieuwe jaar nog rijkelijk konden eten. Er waren er die nog wel wat hadden staan in de mand om te drinken. Wijn of druivensap of melk, wat ook. En de waren er, die waren te arm. Maar de Heere trekt ze er allemaal bij. Hij zegt: ga naar huis, maak een portie klaar. En laat het zo gauw mogelijk brengen daar. Wat op is, wat niet meer is. Die niets bereid hebben, omdat ze het niet hadden. Of omdat ze dachten: wat moeten wij nou voor feest vieren morgen? Er is geen enkele reden toe. Maar doe dat. O, zie eens, geliefde. Dat je aan je eigen twijfelt en vertwijfelt. Dat is goed. Dat je je eigen denkt: ik de grootste, de ellendigste. Ik geestloze huichelaar, die ik ook ben. Dat je dat denkt is het ergste niet. Maar God merkt dat ze denken dat het voorbij is. Dat ze niet verder kunnen in het nieuwe jaar. Dat merkt God. Dat ze hem zien vanuit hun schuld. Vanuit hun overtredingen. Vanuit hun maatstaven, vanuit hun toepassing. Want ze hebben zijn heilige wet gehoord. Ze hebben zijn rechten en inzettingen gehoord. Ze hebben zijn lieve woorden gehoord en ook zijn strenge vermaningen. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze erger zijn dan de beesten. Vreselijker dan de heidenen. En nou zijn ze van gedachte dat eigenlijk geen nieuwjaar is. Dat de trompet maar beter kan zwijgen, want we gaan toch eraan. Zo denken ze van God. En nu zegt God, nee kinderen, je vergist je. Daarom waar je ook aan twijfelt. Ik bezweer u bij de levende God. Hij is barmhartig en genadig en rechtvaardig. Maar in Christus Jezus is hij een ontfermend God. In die dierbare wetsvervuller, in dat kind, dat enige levende goddelijke kind. God en mens in ene des persoons, in dat kind is hij. Berouw hebbende over het kwade, is hij in ontferming in zichzelf bewogen. Wil hij van zonde en ongeval ontslaan, doet hij een ster opgaan in de duisterste nachten. Want mijn schuld, mijn tranen, mijn verdriet zullen God niet verzoenen. Mijn blijdschap en mijn verheuging zal mij niet zalig maken. Zalig wordt de kerk gemaakt uit louter genade om het welbehagen in de Zoon zijner eeuwige liefde en anders nergens door. Nou zeggen ze, dat vindt God goed, dat wil hij. Denk aan je arme broer. Denk aan hem die nog geen werk heeft en die nog zo slecht eraan toe is. Denk aan dit en aan dat, maar laat in uw handelingen iets openbaar komen. Een afdruk van barmhartigheid op de nieuwjaarsdag. Want je kunt niet blijven zitten. Je kunt niet huilen, want al huilen jullie je eigen dood. Al zou je in de wanhoop verzinken. Al zou je, weet ik wat doen. Maar je komt niet verder. En je moet verder, zegt de Heere God. Maar dan in dienst te komen. Denk aan de broeder en aan je zuster. Denk eraan, aan de ellendige en de nooddruftige. Want dit is zijn gebod. Dat ge gelooft in hem die de Vader gezond heeft en elkander lief. Laat de barmhartigheid van God, die ons niet ter helle verwees, laat die barmhartigheid Gods ook ons barmhartigheid doen betonen. Want deze dag is onze Heere heilig. Niet de Heere is op deze dag heilig. Nee, de Heere is altijd heilig. Maar deze dag is van de Heere. Dit jaar is van de Heere. Die trompetgeluiden zijn van de Heere. Want de Heere wil deze dag tot zijn dienst bereid zien. Hij wil ons uit ons doen uittrekken, uit alles, opdat we verstaan zouden. Ik ben de Heere, uw God, die u heiligt. En hij, zo bedroeft u niet. Zo bedroeft u niet. Geef u niet over aan de smart. Blijf niet zitten bij het gebrek. Vlucht niet weg van mijn heilige wet. Als Kain en als een Saul en als een Biliam en als een Judas. Vlucht niet weg. Maar vind sterkte. Vind een vesting. Dat wil eigenlijk zeggen het opgedeelte. Daarin, in de blijdschap des Heren. Je kunt kiezen met de kanttekeningen dat dat hun sterkte mag zijn. Dat ze verblijd worden innerlijk door de goede tierenheden des Heren, dat is waar. Maar laten we het even zeer letterlijk nemen. Dat je daarin nou sterk mag zijn en verder mag, Israël. Dat de Heere blij is. Dat de Heere blij is, ja. Laat dat je tot troost zijn. Laat dat het verdriet, laat dat de hemelijkheid, laat dat de dodigheid, de lusteloosheid, laat dat alles, alles naar achteren dringen. Deze boodschap, deze woorden, dat de Heere blij is. Dat de eeuwig trouwe zich verblijft. Waarin? Op die nieuwjaarsdag, is hij daar zo blij mee? Is hij zo blij met die schuldenaars, waarbij de ene het misschien dieper zit dan de ander? Is hij daar zo blij mee geweest? Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar de Heere is verblijd boven alles, omdat hij de grond ziet, die trompetten, dat nieuwjaar, die blijdschap. Die bepaalt de Vader bij zijn Zoon. Die bepaalt de Vader bij zijn Christus. En daar is hij nou zo blij mee. En daarom moet het volk afgetrokken worden. Van hun dode droefenis. Waar niks meer van uitgaat. Waarin ze zouden verkommeren en versterven. En ze moeten bedenken. God is blij. De Heere is blij. Ja. Hij kan met ons niet blij zijn, maar hij is blij met zijn Christus. Met zijn lam, met zijn offeranden. En daarin is hij ook met ons blij. Daarin alleen, dat moet het volk sterken. Dat ze niet, laten we zeggen, bij de pakken zouden neer gaan zitten. Dat ze niet moedeloos of wanhopig zouden worden. Maar dat het bolwerk zijn, de vesting zijn, de gedachte. Dat in die hoge hemel... Die rechtvaardige rechter, Vader, de eerste persoon van het goddelijke wezen, dat die eerste persoon zich verlustigt in zijn Zoon, dat hij daar nou alles in vindt om een trompetstoot te laten weer klinken voor het volk. Verder. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dat dat nou waarachtig is. Dat het voor u en mij waarachtig mogen zijn. Dat bidden en wensen ik. Want wij kunnen niets en wij kunnen niets maken. Maar dat God de waarachtigheid van dit woord op uw ziel binden. Het zij dat ge blij bent. Het zij dat ge wanhopig bent. Het zij dat ge bedroefd zijt. Het zij dat ge op uw zonde zit te zien. Of waar ge ook zit. Dat God het op onze ziel leggen en binden. De blijdschap des Heeren. De blijdschap van de Vader met het Lam. Dat dat uw sterkte mogen zijn. Wetende dat God niets van ons kon gebruiken. Maar dat hij alles heeft geëist van zijn schoonzoon. Daar ligt alleen de ruimte in. Voor vandaag. Voor oudjaar en voor nieuwjaar. Voor morgen. Want... We zullen ervaren, wij zullen eruit vallen. Maar God alleen zal geprezen worden tot in de eeuwigheid. Kinderen, je hebt het gehoord, er waren kinderen ook bij. Hier zijn nog kleinere kinderen bij. Ik denk dat ze de kleinere kinderen thuis hebben gelaten, de kleinste dan. Maar daarvoor duurde het dan ook 6 uur ook. Dat is een beetje erg lang, voor die hele kleine kinderen. Dus ze hebben gezegd tegen het zusje, ga jij maar vast naar huis... Wij blijven nog een poosje. Hier, daar is misschien nieuwe bedeling voor in de kerk. Misschien zijn we een uitzondering, komen de kinderen al heel klein. Ze kunnen het allemaal niet begrijpen. Ze kunnen het niet begrijpen. Kinderen, jullie zijn wel eens blij. Blij met een pop, blij met een cadeautje, met een speelgoedje. Maar God is het allerblijst. Want hij kijkt naar zijn Zoon. Dat is de Heer Jezus Christus. En als hij die aanschouwt, dan zegt hij, daar ben ik nou blij mee. Dat is mijn geliefde zoon, daar heb ik een welbehagen in. Die heeft zich doodgeliefd en is onder het recht doorgegaan. Hoort hem. Amen.